Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is sinoloog Ardy Bouwers, oprichter van China Circle en docent aan de Universiteit van Amsterdam.
Deze访问is de Chinese regeringsvoorzitter近五年来首次访问欧洲，对推动中国同法国、塞尔维亚、匈牙利以及中欧关系的整体发展。
We oefenen even Chinees, maar Xi Jinping komt naar Europa. Dat horen we hier van een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. En daarom is nu ook bij ons aangeschoven Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, Xi gaat naar Parijs, Hongarije en Servië. Met wie gaat hij daar praten en waarom?
Ik ga achterstevoren uitleggen met wie hij gaat praten. En dat is omdat ik zo nog een toetje heb bij dit verhaal. Hij gaat uiteindelijk in zijn eigen land Poetin ontvangen, eind mei. Dat is natuurlijk ook wel even belangrijk om te noemen. Check. En daarvoor ziet hij Orbán in Hongarije en Vučić in Servië. Dat gaat eigenlijk om vrijwel dezelfde zaken. Hoewel Hongarije lid van de EU is en Servië niet. Dat gaat over infrastructuur. Ze zitten allebei in het One Belt, One Road Initiative. Dus een treinverbinding ook tussen Belgrado en China. En die moet dan ook via Boedapest dan gaan. Het gaat over allerlei economische vormen van samenwerking. Ook interessant, de eerste BYD fabriek van de Chinese auto in Europa staat in Hongarije. Daar wordt dus natuurlijk bij stilgestaan. Ja, en dan gaan we naar Frankrijk, want Xi Jinping gaat op bezoek bij Macron. Het vorige bezoek van dat tweetal was uiteindelijk vrij legendarisch en onbenullig tegelijk. Macron en von der Leyen gingen samen naar Peking toe. En op de terugweg in dat vliegtuig, toen heeft Macron tegen allerlei journalisten gezegd dat ze maar eens moesten nadenken in Europa over die band met Amerika. Dat we niet zo achter de Amerikanen aan moesten lopen. Dat hele verhaal in China, dat was weg. Het ging alleen maar over Macron die de Atlantische relatie op het spel aan het zetten was. Nou, in de herkansing zou je kunnen zeggen, want Xi Jinping komt naar Parijs. Maar nu het toetje van het verhaal. Naast champagne staat ook schnitzel op de agenda. Want Olaf Scholz lijkt te zijn uitgenodigd om aan te sluiten. In ieder geval, voorafgaand aan dat bezoek van Xi Jinping, gaat Scholz, die op vakantie is, heel toevallig in Parijs, gaat met Macron en zijn vrouw dineren. En dan gaan ze alvast de Chinese relatie met Frankrijk, maar dus ook met Duitsland, uiteenzetten. Nou Bernard, even een lange aanloop, maar dit speelt dus allemaal.
Ja, Europa maakt zich zorgen over Xi Jinping, niet anders dan de Amerikanen. Ardy Bouwers, wat zal het antwoord op die zorgen van Xi Jinping zijn, zowel aan Brussel als aan Macron?
Ja, je ziet dat Macron behoorlijke draai heeft gemaakt sinds zijn vriendenreisje, wat hij een jaar geleden aan Xi Jinping bracht, waar ook mooie beelden waren van samen thee drinken. Macron heeft nu von der Leyen officieel uitgenodigd om samen het Europese verhaal te brengen. Het zou kunnen dat Scholz, eerder was er sprake van dat Scholz mogelijk bij een diner aan zou kunnen schuiven, maar niet bij onderhandelingen. Nou, het is heel interessant om te zien. Duitsland is veel meer China-friendly in de afgelopen periode. Scholz komt net terug uit China. Dan Brussel, maar ook dan Macron. Dus wat Europa nu aan het doen is, is een vrij harde lijn van von der Leyen. Die risken waar ze het in 2009, waar ze een paar jaar geleden mee is begonnen. Ja. Economische veiligheid staat op de agenda. Nationale veiligheid staat op de agenda. Antisubsidieonderzoeken. Dus je ziet eigenlijk vanuit Europa dat Europa eindelijk tanden aan het laten zien is. En dat Europa die jarenlang heel veel beloftes van China heeft aangehoord en daar niet echt op heeft geacteerd, eist nu wederkerigheid en gebruikt de eigen leverage, gebruikt de eigen invloed nu wat meer.
Ja, daarover spreken. Geert-Jan, Even over de Russische oorlog in Oekraïne en de rol van China daarin. Dat is voortdurend ter sprake. Welke rol speelt China nou in vredesonderhandelingen? Wat hoor jij daarover vanuit Europa, Oekraïne en Rusland?
Ja, en toen ik daarover zat na te denken, dan kom je denk ik toch ook wel weer uit bij dat ontkoppelen of dat minder afhankelijk zijn van. Dus de discussie die we op economisch terrein hebben over China, waarbij we in Europa nog niet met één mond praten over welke kant we op willen, die speelt bij eigenlijk ook wel politiek en moreel. En ik denk dat dit daar een voorbeeld van is. Aan de ene kant willen we China natuurlijk niet in het kamp van Rusland laten, of dat ze daar verder naartoe opschuiven, want je kunt ze niet neutraal noemen in deze oorlog, maar schoorvoetend Rusland steunen vanuit eigen belang. Als ik het zo mag samenvatten. Je wil dus als Europa niet China verder in die armen van Rusland duwen. Tegelijkertijd gebeurt er nu iets interessants. We hebben een Chinese vredesgezant. En die man die reist één keer in de paar maanden, duikt hij op en dan doet hij een rondje Brussel, Kiev, Moskou. Onlangs ook weer gedaan. En de Chinezen die hebben nu weer van zich laten horen. En dat heeft te maken met een soort vredesconferentie die eraan zit te komen in Zwitserland.
Ja.
Dat is midden juni.
Ja, doet iedereen aan mee, behalve Rusland?
Dat is nog de vraag, Bernard. Want het is een vredesconferentie op Oekraïnse voorwaarden, volgens het 10-puntenplan van Zelensky. Dat is belangrijk, want dat betekent dat een heleboel landen huiverig zijn om daarbij aan te sluiten. Het is al een enorme klus om de neutralere landen als Turkije, Brazilië, India daar aan te laten schuiven. Laat staan China. En dat is wat er nu speelt. Wat ik hoor is dat die vredesbesprekingen met China mogelijk gaan plaatsvinden, maar dat er dan maar op 3 van de 10 punten van Zelensky onderhandelingen of besprekingen plaatsvinden.
En welke zijn dat?
Nucleair, humanitair en voedsel. En dat is omdat op die 3 punten China mogelijk dezelfde belangen heeft als Oekraïne en mogelijk ook wel als Rusland, namelijk niet verdere escalatie van de situatie op die aspecten.
Nee, en zoiets als nucleair betekent ook minder afhankelijk van geïmporteerde olie en gas.
Er kan van alles meespelen, ja. Maar dat 10-puntenplan van Zelensky is natuurlijk zo maximalistisch dat China daar niet zomaar bij aanschrijft. En daarom wordt er waarschijnlijk op deeldossiers onderhandeld, denk ik. En dan krijg je daarna weer een conferentie in Turkije. En daar zou mogelijk dan weer een volgend punt kunnen worden afgetikt. Maar ik denk wel, tot slot Bernard, daar ben ik benieuwd naar voor mevrouw Arie Bouwers. China wel aanschuift in Zwitserland met een diplomaat en op een aantal punten mee onderhandelt voor vredesbesprekingen, dan kan Oekraïne dat natuurlijk neerzetten als een overwinning, want China zit niet meer in het Russische kamp en is bereid om mee te praten volgens de Oekraïnse vrede. Ja. Dat vind ik wel interessant.
Oké, Arie Bouwers, graag een antwoord. Wat wil China nou precies met Oekraïne? Ja. Daar komt het op neer, hè?
Nou, als ik kijk naar China-Rusland betrekkingen, dan zijn die ongelooflijk veel hechter dan wij in Europa zouden willen. En het losweken van China en Rusland, losweken van elkaar, dat zie ik eerlijk gezegd niet zo heel erg snel gebeuren. Want wat je ziet in alle Chinese propaganda, echt dagelijks op de Chinese televisie en in de Chinese kranten en op allerlei social media, is: wij gewoon letterlijk het Russische propagandaverhaal overnemen, maar ook de VS is de grote vijand. Dus als je kijkt naar het wereldbeeld vanuit China, dan komt dat behoorlijk overeen met het wereldbeeld wat Poetin heeft. Namelijk die VS op nummer 1, daar moeten we eens een einde aan maken. En daar moet een wereld komen, en die noemen ze dan mooi multipolair.
Ja.
Want daar is iedereen voor. Maar dus ik zie die wicht drijven tussen China en Rusland. Ik vraag me af of daar niet te veel wishful thinking in zit.
Nee, maar is het niet ook zo dat wij dat ook doen? Als je hoort hoe Amerikanen praten over China, en trouwens ook heel veel Europese politici praten over China, dan denk je ook dat dat het meest duivelse regime ter wereld is.
Ja, dus de grote tweestrijd is die tussen China en de Verenigde Staten. Europa heeft heel lang is belangrijk voor China op economisch gebied. En China probeert ook heel erg, die probeert een wicht te drijven tussen Europa en de VS. Met het idee van: met Europa kunnen we zaken doen. De VS is echt heel erg ingewikkeld. Dus je ziet dat door die oorlog in Oekraïne Europa en de VS elkaar op nationaal veiligheidsniveau, op NAVO-niveau, heel erg gevonden hebben. Op economisch gebied Probeert China in ieder geval om meer met Europa te doen en is er minder hoop op de Verenigde Staten.
Ja,
maar het idee.
Ja, nee, maar ik zeg, de realiteit is natuurlijk ook zo dat als je niet kijkt naar de politici, maar doodgewoon naar de zakenwereld, het bedrijfsleven, het aantal Volkswagens dat in China wordt verkocht, Boeing en Airbus die daar vliegtuigen assembleren, 90% van alle aspirintjes of wat het antibiotica die Amerikanen slikken, komt uit China. Het zijn allemaal dingen die, dat doorbreek je niet zo snel. Dus de vraag is eigenlijk deze, is de werkelijkheid voor, laten we zeggen, het bedrijfsleven of de gewone mensen die met elkaar zaken of doen of in contact zijn, niet ietsje minder rauw dan de politiek doet vermoeden?
Ja, ik denk dat als je vanuit het bedrijfsleven kijkt, dan zijn er echt sterke stemmen voor redelijk goede banden met China. Want we kunnen niet zonder. En ze hebben fantastische supply chains. Als je daarnaast meer nationale veiligheid ook als aandachtspunt ziet, dan komen de vraagtekens en de twijfels. En daar moeten wij in Europa, en Nederland en Europa, een balans tussen zien te vinden.
Ja.
Helemaal zonder China lijkt niet realistisch. Zelfs de Amerikanen zijn daar inmiddels van overtuigd. In Europa, in Brussel, is men daar ook van overtuigd. Maar die nationale veiligheid is en de economische veiligheid, het zorgen dat wij macht en invloed kunnen uitoefenen en dat we niet een speelbal zijn. Daar is in de afgelopen tijd heel veel aandacht voor gekomen en ik denk dat dat terecht is.
Ja, en tenslotte even, Geert-Jan, zie jij ook wat dat betreft een soort van kentering of verbetering of meer samenwerking of solidariteit binnen Europa?
Ten aanzien van China?
Ja.
Nog niet helemaal. En daarom zou ik heel graag een champagneglas zijn dat in dat restaurant in Parijs op de tafel bij Scholz en Macron staat. Want ik denk dat die twee ook echt wel anders nog over de materie denken met hoe hard je China moet aanpakken.
Ja. Oké, heel hartelijk dank Geert-Jan Haan hier in de studio en sinoloog Ardy Bouwers, oprichter van de China Circle en docent aan de Universiteit van Amsterdam.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.